avond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting De Hoop in Dordrecht. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerk Rentmeesters. En de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Ingen te Wolfhezen, voor Willy de Greef in Rauwenhof de Tiel, voor de heer Dries van der Belt, Aalsmeerstraat 5, die uit Vrijthof in Tiel is verhuisd naar revalidatiekliniek Padua in Boekel, en voor de heer Van Os, Waalbendijk 93, die aanstaande donderdag in ziekenhuis Rivierland te Tiel moet worden opgenomen voor een knieoperatie. Tim Mol is na een operatieve ingreep in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht is weer thuisgekomen. We herinneren u nog aan de activiteiten van deze week. Als u gebruik wilt maken van Censura Morum, kunt u morgenavond van 7 uur tot 7:30 telefonisch contact opnemen met dominee Zonneberg. Morgenavond om 8 uur wordt de bezinningsavond voor het heilige avondmaal gehouden. Aanstaande vrijdag willen Arend van Zetten uit Opheusden en Geert de Arissen, ambachtsraad 17, elkaar het jaarwoord geven. Zij willen een zegen vragen over hun huwelijk in de hersteld hervormde kerk te Opheusden in een dienst die om 14:45 begint. We bevelen dit bruidspaar van harte in uw voorbeden aan. Aanstaande vrijdagavond om 7:45 is de gelegenheid tot doopaangifte in de consistoriekamer. Graag een mailtje of telefoontje aan dominee Zonneberg als u een plan bent om te komen. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom in de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 150, vers 1. Loof God, loof zijn naam alom. Ik noem nu het eerste vers van Psalm 150. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan de Heer ons lied zingen met Psalm 19, de versen 1 en 4. 19, 1 en 4. Gemeente, wij belijden ons geloof met de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. 89 vers 3. En ieder van u belijde met mij mee in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Verootmoedig ons voor de Heer en bid hem om zijn zegen. Lieve Heere, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat wij hier mogen zijn. Aan de plaats waarvan u zelf onderwijst en leert, dat u daar uw heerlijkheid openbaart. In onze Heer Jezus Christus, die in de wereld gekomen is tot ons levensgeluk. Opdat wij niet in de zonde en de gevolgen van de zonde zouden ten onder gaan, maar opdat we door het geloof in onze Heer Jezus Christus deel mogen hebben aan het nieuwe leven wat u verworven heeft, in het heilswerk wat u volbracht heeft. En dan dat hebben we mogen belijden, dat geloven in een drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de God van onze doop, die uw belofte gegeven heeft, waarin u ons alles wil geven, deelachtig wil maken, wat nodig is om in deze troost te leven, te sterven, dat wij weten in dat geloof het eigendom van u te zijn en dat niets of niemand van u zal kunnen scheiden, zelfs de dood niet. Te begrijpen is het niet, maar dat vraagt u ook niet van ons, dat wij het begrijpen. U vraagt van ons dat wij dat onvoorwaardelijk geloven, omdat u een God bent die uw woord ook gestand houdt door alles heen. Al zijn wij ontrouw, u blijft getrouw aan uw belofte, maar ook, en dat moeten we niet vergeten, ook aan alle waarschuwingen en alle dingen waar wij van u afdwalen en afwijken, ja, dan houdt u zich ook aan uw woord, zonder meer. Wij willen uw woord vanavond lezen en wij bidden u, wilt u dat zo zegenen, dat uw woord ons leest. Dat wil zeggen dat wij dingen uit ons leven ook mogen kennen, mogen zien, dat door mogen hebben en dat het ook tot een zegen zal mogen zijn wat wij daarover willen overdenken en tot ons willen doen komen. Wij hebben nodig de Heilige Geest, dat we door uw Geest in de waarheid geleid worden en zo geleid worden dat het ons ook aanspreekt, dat het zijn kracht mag hebben, zijn uitwerking mag hebben, zijn doel mag treffen waarvoor u ons uw woord gegeven heeft. Dat het ook een woord mag zijn wat voor ons tot blijdschap is, om bij dat woord te mogen leven van dag tot dag. Wij vragen uw zegen, Heere, voor alle die er ook hadden willen zijn, die verhinderd waren, thuis moesten blijven, anderen moesten verzorgen, bij de kinderen moesten oppassen en zo, al die dingen meer. Wij vragen ook uw zegen voor hen die er hadden kunnen zijn, maar die het om welke reden dan ook af laten weten. Wilt u ook aan hen gedenken en uw zegen geven? En wilt u ons allen tot het inzicht brengen? Dat als we zo'n houding aannemen, toch ook wat te zeggen heeft. Om daar ook over door te denken. Wij die 7 dagen in de week van uw genade leven, en die het misschien te veel vinden om zo eens 2 keer op een zondag een uur of 5 kwartier in de kerk bijeen te zijn, om naar uw woord te luisteren. Wij die van uw genade leven, dat we dat ook leren, dat het toch wel het een en het ander zo te zeggen heeft. Wij bidden om uw zegen voor uw kerk, overal waar de kinderen van uw koninkrijk zijn, die in u geloven, die het moeilijk hebben, die verheugd zijn van zorg ontslagen en anderen in moeite en verdriet. Wilt u ook hen gedenken en de heerlijkheid van uw naam openbaren tot aan de einde van de aarde. Wees zo bij ons en met ons en verheug ons met de boodschap van uw genade in onze Heer Jezus Christus. Wij vragen het u in zijn naam. Amen. Schriftlezing gemeente is uit Marcus 6. Dat wil ik lezen van vers 1 tot en met 20. Marcus 6, te beginnen van vers 1. En Jezus ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat was geworden, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de hand op en genas hen. En Jezus verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. En hij riep de 12 bij zich en begon hen 2 aan 2 uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. En hij gebood hun dat ze niets zouden meenemen voor onderweg dan alleen een staf, geen reiszak, geen brood, geen geld in de gordel, maar dat ze wel sandalen zouden aanbinden en niet met twee stel onderkleren gekleed zouden zijn. En hij zei tegen hen, waar u een huis zult binnengaan, blijf daar, totdat u uit die plaats vertrekt. En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u van daar weggaat, het stof af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg ik u, het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. En toen zij weggegaan waren, predikte zij dat men zich moest bekeren. En ze dreven veel demonen uit en zelfs de veel zieken met olie en maakten hen gezond. En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was bekend geworden, de naam van Jezus, en zei, Johannes die doopte is uit de doden opgewekt en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Anderen zeiden, hij is Elia. En weer anderen zeiden, hij is een profeet. Of hij is als een van de profeten. Maar toen Herodes het hoorde, zei hij, dit is Johannes die ik onthoofd heb, die is uit de doden opgewekt. Want Herodes had zelf enige erop uitgestuurd en Johannes gevangen genomen en hem geboeid in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En Herodes had het en Herodias had het op hem gemunt en wilde hem doden. Maar zij kon dat niet, want Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was, en hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij veel dingen, en hij luisterde graag naar hem. Hier eindigt de schriftlezing, zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan, gemeente, ter inleiding van de preek zingen op Psalm 119, de verzen 65 en 67. 119, 65 en 67. gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 73, 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 73, vers 13. Tekst voor de preek zijn de laatste woorden van de schriftlezing, waar we van Herodes lezen. En hij luisterde graag naar hem, naar Johannes de Doper. In de tekst gaat het over koning Herodes, die graag luisterde naar Johannes de Doper. Ik heb 3 aandachtspunten voor de preek, om het een beetje makkelijker te kunnen beluisteren en misschien ook wat kunnen onthouden. Wie was deze Herodes? Wat kreeg hij dan te horen als hij zo graag naar hem luisterde? En wat deed dat nou? Wat hij allemaal te horen kreeg, wat deed dat nou in zijn leven? Welke uitwerking had dat nu? Eerst eventjes kijken wie deze Herodes is. Stukje Bijbelse adreskunde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Wat waren dat eigenlijk voor mensen, die Herodissen? Want u zult het wel weten, in de Bijbel gaat het niet over één Herodes, maar er is een heel geslacht met deze naam. Nou, het eerste wat we in de Bijbel over dit geslacht van Herodes te horen krijgen, dat is in het begin van het evangelie naar Lucas. Als de engel Gabriel de geboorte van Johannes de Doper aankondigt aan de priester Zacharias in de tempel, dan lees je dat het was in de dagen van Herodes, de koning van Judea. En in het begin van het evangelie naar Matthäus lees je dat toen Jezus geboren werd te Bethlehem in Judea, in de dagen van Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem. Dat is dezelfde Herodes die de bijnaam had van Herodes de Grote. Hij is koning over het Joodse land Palestina, maar wel onder het gezag van de keizer in Rome. Dat is ook de Herodes van de kindermoord in Bethlehem, voor wie Jozef en Maria met het kind Jezus naar Egypte moesten vluchten. Van afkomst was hij een Edomiet en zijn vrouw, of beter gezegd van de verschillende vrouwen die hij heeft gehad, waren er ook van Joodse afkomst. Nou, deze Herodes, de kindermoordenaar, die is gestorven in het jaar 5 voor Christus. 5 jaar dus voor onze christelijke jaartelling. Nou, denkt u waarschijnlijk, hoe kan dat nou? Als deze Herodes toch de kindermoordenaar van Bethlehem geweest is, waarin het erom ging om Jezus, de geboren koning van de Joden, om te brengen, dan kan hij toch geen 5 jaar voor Christus gestorven zijn, voor de geboorte van Christus. Nee, inderdaad, dat is zo, dat kan niet. Dat we zeggen, dat zou zo zijn als onze christelijke jaartelling klopte. Maar dat is niet zo. De jaartelling die we nu hebben, die is pas ingevoerd in de 6e eeuw, in 600 en zoveel ergens. En toen heeft men zo'n 2 eeuwen later ontdekt dat er toch een telfout gemaakt is. Een fout van zo'n 6 jaar. Dus dat betekent dat wij dus nu niet leven in het jaar 2012, na de geboorte van Christus, maar 2018. Maar goed. Herodes de Grote. die had in zijn leven het rijk waarover hij koning was verdeeld onder 4 van zijn zonen, ook Herodesen. Dat moest de keizer in Rome dan wel goedkeuren, dat het zo verdeeld werd, dat er 4 koningen kwamen, zonen van Herodes de Grote, maar die had daar geen bezwaar tegen. En 1 van deze zonen is dan de Herodes uit de tekst. En hij heeft de naam van Herodes Antipas. Je leest in de Bijbel dus ook van een viervorst. Nou, dat komt, een viervorst, omdat het Joodse land in 4 onder die 4 zonen werd verdeeld. Hij is de viervorst in dat gedeelte van Galilea, met het meer van Galilea, en een stukje van het overjordaanse met de naam Perea. Dat is Herodes Antipas. En nou de vraag, wat is dat nou voor iemand, die Herodes Antipas? Zijn vader was dus een Edomiet en zijn moeder een Jodin. En van beide heeft hij wat. Hij is een belijder van de Joodse godsdienst, maar ook iemand die de wereld lief heeft. En u weet het, gemeente, dat kan in het leven van mens niet samengaan. Wat kan er niet samengaan? Nou, de beoefening van de ware godsdienst, van harte, dus in liefde, en tegelijkertijd het liefhebben van de wereld. Daar is het woord van God ook heel radicaal in. De Heer Jezus die onderwijst in de bergrede dat niemand 2 heren kan dienen. De wereld en God de Vader. God te dienen en de mammon, dat kan niet samengaan. En de apostel Johannes die schrijft in zijn eerste zendbrief: zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem, is niet in haar. En toch wordt dat in het leven van veel mensen zo niet beleefd. Kijkt u maar naar Herodes, het staat er zo heel duidelijk in de tekst. Hij luisterde graag naar Johannes. En tegelijkertijd was hij vol van allerlei wereldse dingen. Dat was zeg maar zijn lust en zijn leven. Daarbij ontzag hij niemand. Nee, het pad van de zonde schuwde hij niet. Merkwaardig. Graag een goede preek horen, maar een leven met liefde voor de wereld en wat de wereld dan te bieden heeft. Misschien denkt u nu, dat is een wonderlijke man, die Herodes Antipas. En dat is inderdaad zo, wonderlijk. Maar zo zijn er ook nu nog wonderlijke mensen. En ik denk niet dat ik te veel zeg dat er zo zeer velen zijn. Mensen die graag een goede preek horen, waarin het recht toe, recht aan gezegd wordt, dat er met het leven van een mens die de genade van de Heer Jezus niet deelachtig is, slecht voorstaat, die zich ook wel aangesproken weten, bij wie zelfs het geweten gaat spreken, en die zich wonderwel niet van zulke preken afkeren en het voor gezien houden. Nee, die er toch wel onder blijven zitten. Meestal hangt dat dan nog een beetje samen met bepaalde gaven en talenten van de prediker. Maar men hoort het zo ook graag. Door deze preken, door dat woord, door die boodschap is men innerlijk verdeeld. En men voelt wel aan dat als men zo doorleeft dat men voor eeuwig verloren gaat. En dat, nou dat begrijpt u wel, dat wil Herodes niet, dat wil niemand. Men weet het is duidelijk, het moet veranderen in je leven. Er moet levensverandering komen en toch verandert het niet. Men blijft er gewoon in steken. Men houdt zich tevreden met het uiterlijke van hun godsdienst, met de buitenkant. Herodes die is dat op zijn halfslachtige manier, met de mogelijkheden die hij als zetkoning heeft, en de andere mensen met hun aardse mogelijkheden. En hij luisterde graag naar hem. Het wordt nog wonderlijker, gemeente, als we erop letten wat Herodes dan van Johannes de Doper te horen kreeg. Wat preekte Johannes? Wat was dan zijn boodschap als voorloper, als heraut van de koning van Jezus? Wat hij preekte? Nou, hetzelfde als Mozes en als Paulus. En hetzelfde als Jesaja en Petrus. En als het goed is, hetzelfde als de verkondigers van het evangelie nu en in alle tijden. Gewoon de waarheid van Gods woord. Alleen die boodschap heeft wel verschillende accenten in verschillende culturen, verschillende tijden. Dat is wel zo. Maar hoe en wat die accenten ook mogen zijn, of waar de nadruk op ligt, of waar de nadruk op valt, het is altijd de heilsboodschap van God die maar één oogmerk heeft, één ding beoogt in het leven van mensen, en dat is hun eeuwig behoud. Of het nu gaat over Herodes de Viervorst, of over de gemeente van de Korintiërs, of over de Galaten, of welke andere mensen ook. U kunt dat ook heel duidelijk zien in de 7 brieven van de Heer Jezus die geschreven zijn aan 7 gemeenten in Klein-Azië. Dat zijn 7 heel verschillende gemeenten van de Heer. Die ook alle 7 een verschillende boodschap van de Heer Jezus te horen krijgen. Die alle 7 op een verschillende manier worden aangesproken op wie ze zijn, op wat ze doen, waar het in hun leven niet goed gaat, hoe dat moet veranderen. Dat ook. Maar hoe verschillend al de 7 brieven zijn erop gericht dat ze zich bekeren van dat wat niet uit God is. Dat zij geloven in de Heer Jezus en dat zij in dat geloof leven tot de eer van God door te horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. En met dat horen wordt bedoeld dat zij de weg van dat woord ook gaan. De weg die de Heilige Geest wijst, waarin hij onderwijst, tot de weg, de waarheid en het leven, de Heer Jezus Christus die gekomen is om zondaren zalig te maken. Zowel de zondaren in Galilea en de Herodissen in Palestina, als ook de mensen in Laodicea en in Nederland en in Ochten en in Veenendaal. Het is allemaal dezelfde boodschap van God tot hun behoud. En dat is het wat Johannes preekte. Geen andere boodschap van God en geen andere naam tot redding dan Jezus. Als Matthäus dat in zijn evangelie wat wil samenvatten, de prediking van Johannes de Doper, dan zegt hij het zo: in die dagen trad Johannes de Doper op en hij preekte in de woestijn van Judea en zei: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de inhoud van zijn preek, samengevat. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij, het koninkrijk van God is tot u gekomen. Nou, dat is het, gemeente, jongens en meisjes, wat die koning Herodes te horen kreeg. En dat is bijna letterlijk dezelfde boodschap die Jezus preekte. Van de Heer Jezus lezen we het zo, dat Jezus naar Galilea ging in het begin van zijn heilswerk op de aarde. Hij ging daarheen om het evangelie te preken en zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dezelfde boodschap. Het koninkrijk van God, dat is gekomen, dat is nabij. dat is tot ons gekomen. Dat is in de wereld gekomen. In de wereld van de Herodissen en van zondige mensen. Van godsdienstige mensen. Van godenvijandige mensen. In de wereld van toen en nu. In de wereld van uw en mijn leven. Is het koninkrijk van God gekomen. En vraagt u dan niet, waar is dat koninkrijk dan? Want dat heeft de Heer Jezus heel duidelijk gezegd. Dat is onder u. Dat is bij u. Dat is daar waar het woord van de koning is. Waar het woord van Jezus is. Waar hij spreekt met macht. Je kunt het ook zo zeggen. Het koninkrijk van God is onder ons. In de koning en in zijn onderdanen. Daar. In het leven van mensen waar Jezus gekend en beleden wordt als hun Heere en koning. Daar waar het woord van de koning geloofd wordt. Waar het evangelie van dat koninkrijk tot bekering brengt. Nou, dat is de oproep die wij krijgen. Dat is de oproep die Herodes ook te horen kreeg. Niet alleen hij dus. Nee, die oproep gaat ook naar ons uit. Wij mensen die toch ook zo'n hart hebben. Zo'nzelfde hart hebben als Herodes. Maar die waarschijnlijk niet de mogelijkheid hebben om dat uit te leven wat er in dat hart leeft. Maar voor ons is er toch ook de oproep, bekeert u en gelooft het evangelie. Of denkt u, ja dominee, maar bekeert u, is dat iets wat Herodes moet doen? En is dat iets wat wij moeten doen? Bekering van je hart, dat is toch iets wat God in je leven moet werken? En dat kun je toch zelf niet? Dat moet je toch gegeven worden? Dat is toch een genadegave van God? Want als mensen dat moeten doen, is het dan geen mensenwerk? Is het dan niet gelijk als van die dwaze bouwer waar de Heer Jezus van zegt dat hij zijn huis op zand bouwde en dat het instortte toen het ging waaien? Toen de waterstromen kwamen en toen dat zand onder het huis vandaan wegspoelde. Nou, u hebt die beelden ook wel eens gezien, hè? Waar die grond wegspoelt, als er tegen zo'n heuvel aangebouwd is, grond spoelt weg en dan zie je het huis zo meeglijden naar beneden. Vreselijk, niet waar? Ja, nou, zo heeft de Heer Jezus dat ze verteld van die dwaze bouwer. En dan zei hij, dat zijn de mensen die het woord van God horen en het niet doen. Dat zijn dwaze bouwers. Die horen het zelfs graag. Het doet ze wat, maar ze doen het niet. Wat niet? Wat doen ze niet? Wel, zich bekeren. Je afkeren van het kwade, van de zonde, van de wereld, van het boze. En je keren, omkeren, bekeren, je richten naar God, naar zijn woord. Naar een leven in overeenstemming met zijn wil. Waarin ze dat zoeken, de zegen. De beloofde zegen van God. En daar is de Heere heel duidelijk in. Waar is de Heere heel duidelijk in? Dat de bekering een weg is die gegaan moet worden en die gedaan moet worden. Dat is met vele voorbeelden uit het woord van God aan te tonen. Ik zal u één voorbeeldje noemen. Wat de profeet in de naam van de Heere zegt als hij het volk Israël, het volk van Gods verbond, oproept tot bekering tot de Heere hun God. Dan zegt hij het zo, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere, dan zal de Heere zich over hem ontfermen. Hij bekeerde zich tot onze God, want de Heere vergeeft menigvuldig. Kijk, dat is de weg van de bekering. Wij draaien het meest om. Bekeringen zeggen, ja, het moet eerst gegrepen worden door God, en dan gaat dat in je leven veranderen. Maar de Heere zegt het andersom. Zegt het andersom. De weg van de bekering, dat is de weg waarin wij het woord horen, graag horen. Horen als een boodschap van zaligheid en van leven, van genade en vergeving, van vrede en blijdschap. En dat woord doen, die weg van bekering ook gaan. In vertrouwen dat de Heere het doet. Dat weet de Heere ook wel dat wij dat niet doen. Dat wij onze kinderen ook niet kunnen bekeren. Allemaal niet. Maar de Heere vraagt wel aan ons dat we ze die weg wel zullen wijzen van de bekering. Daarin voorgaan, onderwijzen. Dan zal de Heere zich ontfermen en zijn genade betonen. En vergeven al wat wij hebben misdreven, hoeveel het ook zij. Maar hij laat zich vinden als wij hem zoeken. Dat hij zich als Jezus, als de redder, de zaligmaker zal openbaren. Die zondaren zalig maakt. En die menigvuldig, dus niet één keer en zeven keer, maar menigvuldig vergeeft. En dat is dus geen afwachten, gemeente. In de hoop dat het je nog eens een keer ten deel zal vallen. Maar dat is je bekeren, keren, bekeren tot de Heere. In het vertrouwen dat hij zal werken en dat hij zal zegenen met zijn geest, de Heilige Geest die hij gezonden heeft, die hij gegeven heeft, die ook zijn belofte gegeven heeft. Dat is ook in de doop aan uw voorhoofd verzegeld, dat de Heilige Geest ons tot lidmate van Christus wil heiligen en ons wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. En die ook die dagelijkse vernieuwing van ons leven wil werken. Dat is toch ook wat we zingen uit Psalm 119. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst. En hem als het hoogste goed van harte zoekt. Met ingespannen krachten. En is het nou zo gegaan in het leven van Herodes? En is het zo ook beleving geworden in uw, in jou, in mijn leven? Want dat is altijd weer de vraag voor een ieder van ons. Wat doet het woord van God? Dat we mogen horen, waarbij we mogen leven. Wat doet dat in ons leven? Wat deed het nu in het leven van Herodes? Hij luisterde dus graag naar Johannes, naar zijn preken, naar zijn onderwijs, naar zijn waarschuwingen, wat hij dan te horen kreeg. Maar dan, verder. Ja, want daar gaat het uiteindelijk om, nietwaar? Ik heb in mijn pastorale werk al een aantal jaren nogal eens mensen gesproken die in hun leven heel trouw naar de kerk gingen. Wat naar de wil van God is en wat ook te prijzen is. Maar als dan in zo'n pastoraal gesprek de vraag gesteld werd, wat nou het zoveel jaren horen van die heilsboodschap in hun verhouding, in hun geloofsverhouding, in hun relatie, in de liefde tot God, wat dat nou had uitgewerkt, of men de Heer Jezus had leren kennen en zijn liefde had leren beantwoorden met de wederliefde van ons hart. Hè. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief heeft gehad. of ze wisten dat ze ook deel hadden aan de vergeving van hun zonde, de bekering tot hem, de verandering, de vernieuwing. Ja. En dan blijft het stil. Dan blijft men het antwoord schuldig. Ik heb nog wel eens een paar keer gehoord dat men dan zei, dominee, wij hopen nog eens een keer. En dat waren dan mensen die de 65 al gepasseerd waren. Moet je nadenken dat je zo'n 60 jaar in de kerk gezeten hebt en het woord gehoord hebt. En dat je dan nog hoopt dat je een keer bekeerd wordt. Dat is toch niet te begrijpen, gemeente, onder het woord van God verkeren en toch onbekeerd te blijven, niet tot geloof komen. De waarheid van harte toestemmen, net als Herodes het ook nog graag horen, en zich toch van de Here blijven afkeren, want dat is het niet waar. Het is het woord van God horen en je bekeren of je afkeren. Want het is geen vrijblijvende boodschap van God de Heer. Dat denken mensen wel eens, dat ze naar de kerk geweest zijn en dat ze eruit gaan als ze zoiets vrijblijvends. Nou ja, dat hebben we weer gehoord, hè? En we gaan gewoon weer verder. Zo is de boodschap van de Heer niet, gemeente. Het is voor hem buigen of hem de nek toekeren. Wat lezen we nou van Herodes die graag naar Johannes luisteren? Wel, Johannes had hem ook persoonlijk aangesproken over zijn zondige leven met de vrouw van zijn broer Filippus. Hebben we gelezen. En toen had Herodes Johannes gevangen laten nemen, want die vrouw, die Herodias, die wilde Johannes dopen, zo hebben we ook gelezen. Maar zo was Herodes niet, en om hem in bescherming te nemen, werd hij in de boeien geslagen en in de gevangenis gezet, om hem daar dan toch maar een beetje veilig te bewaren. Want, nee, Herodes wilde hem niet doden. Nee, het gebeurt later wel, maar goed, hij wilde dat niet. Nee, van hem staat dat hij Johannes vreesde, dat wil zeggen, hij had toch wel ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was en hij beschermde hem. Het sprak hem dus aan, het ging niet langs hem heen, moest er ook nog eens een keertje over denken, over nadenken, maar verder dan denken kwam het verder? Jawel, kwam nog verder. Je leest ook nog van hem dat hij veel dingen ondernam. Veel goede dingen, zeg maar. Goede doelen geven of zoiets. Of bouwen, werken, helpen. En ja, dat kan dan ook allemaal nog. Je hoort het woord en het doet ook wat. Ja, hij ondernam veel dingen, veel goede dingen, maar in zijn eigen leven deed het niets. Hij maakte de goede keuze niet. Je zou zeggen, hoe kan dat toch? Hoe komt dat toch? Dat het woord van God toch zoveel van je betekent, dat je er niet van afkeert, dat je het graag hoort en je zelfs veel dingen wil doen, ter hand wil nemen, wil helpen, dat het je misschien ook nog een beetje in de verlegenheid brengt en dat het toch niet de uitwerking heeft dat je naar de Heer Jezus gaat om bij hem je leven te zoeken en te vinden. Wat is dat nou? Nou, dat is bij Herodes, laten we maar bij hem beginnen, dat hij de wereld niet wil loslaten. Dat wil hij niet prijsgeven, want die wereld, dat is zijn leven. En je leven voor Jezus prijsgeven, dat is bij de rijke jongeling zijn vele goederen. Dat is zijn leven. En dat leven voor Jezus prijsgeven, wat moet ik doen? Ja, dat kun je zelfs vragen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? maar je leven prijsgeven. Begrijpt u het, gemeente? En nou is de vraag naar ons toe. Hoe is dat nou met ons leven? Hebben wij ons leven, ons ik, prijsgegeven voor de Heer Jezus Christus? Dat wil zeggen, is Hij het leven van uw, van jouw leven geworden? Of niet? En als Hij uw leven niet is, zet het dan eens even voor uzelf op een rijtje. Wat is dan uw leven? De inhoud van je leven. Wat zoek je dan? Wat streef je daarna? Wat verwacht je? Zet dat nou eens op een rijtje. En zet daar nou Jezus eens bij. Daartegenover. Wat Hij voor je is, voor je wil zijn. Waar streeft u naar? Wat denkt u te bereiken zonder Jezus? En dan kun je wel veel dingen doen en goede doelen geven en de kerk helpen. Het is allemaal fijn en goed, er is helemaal niks verkeerds in. Maar het gaat uiteindelijk toch om dat ene. Het gaat om de liefde van uw hart. En die kun je of aan andere dingen geven, of aan Jezus. Maar niet beide. Dat gaat dus niet. Wel hopen zoals Herodes. En met hem vele anderen die wel hopen en daarom ook wel een goede preek willen horen. Maar het doen? Of denkt u, ja maar dominee, wat moet ik dan doen? Ja, een goede vraag. Daar wil ik dan ook maar mee eindigen. Met het antwoord op die vraag. Wat u moet doen. U zult wellicht wel weten dat het woord discipel of discipelin, dat betekent leerling. Leerlingen. En een leerling, die heeft een leraar. En God de Heere heeft ons Jezus gezonden gestuurd tot onze leraar. Die ons de weg van het leven wil leren, daarin wil onderwijzen. Die de weg is, die in die weg voorgaat. En wat u moet doen, als u het nog niet bent, een leerling van Jezus worden. Een leerling worden en een leerling blijven. En dan zegt de Heer Jezus tot allen, en ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat de Heer Jezus, die een discipel, die een leerling van hem wilde worden, dat hij hem afgewezen heeft. En dan zegt de Heer Jezus, wie mij volgt op die weg van het leven in dat onderwijs, zal beslist in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Nou, dat moet u doen. Een leerling van Jezus worden. Zijn onderwijs ontvangen, ter harte nemen, daar ook wat mee doen. En in dat onderwijs, dan zal de Heer Jezus leren dat Hij het doet. Dat Hij alles heeft volbracht voor uw eeuwige welzijn. Dan zult u zich bij Jezus zalig horen. Denkt u maar aan Maria, aan de voeten van Jezus. En dan door het onderwijs van Hem leer je die leraar ook kennen. En dan komt er iets van een relatie tot Hem. En dan leer je Hem ook belijden. Daar gaan we ook van zingen. U bent mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Wij willen de Heer danken en bidden. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor de overdenking van uw woord, waarin u uzelf toch weer ingezet heeft om ons duidelijk te maken dat u ons eeuwig welzijn op het oog heeft. En leer ons dat nou vertrouwen, uw woord. U bent ook uiteindelijk de enige die ook voor 100% is te vertrouwen. Hoewel wij hebben veel keren al onze bedenkingen. Wilt u dat alles wegnemen uit ons hart en leven en geeft dat we u onvoorwaardelijk vertrouwen op uw woord en dat we gelovende het ook doen. Doen wat we mogen horen, wat u tot ons levensgeluk zegt. Dat wij in de gemeenschap met u, in de geloofsrelatie met u, een gelukkig en blij leven mogen hebben. In welke omstandigheden dan ook. Uw woord onderwijst het ook en zegt, verblijd u in de Heere te alle tijd. En dat doet u ook. Mensen harten verblijden. Zelfs in de zorgen, zelfs in het verdriet, dan nog. Wilt u zo met ons gaan, Heere, geef dat we het niet als een Herodes aanhoren. En dat het geen uitwerking heeft. Dat wil de boze altijd maar. Die wil ons ervan afleiden en die wil het altijd een beetje anders voorspiegelen dan dat u zegt. Geef dat we dat mogen onderkennen. En dat als u zegt, zoek de Heere en leef, dat we niet zeggen, ja dat komt nog wel. Of denken, dat komt nog wel. En we schuiven het voor ons uit en we hebben allemaal goede voornemens, maar de weg van de hel is geplaveid met goede voornemens. Wil ons daarvan bewaren. Zegen ons met de bekering van ons hart. Wilt u zijn met ons ook in de weg voor ons, bij de taak die we te verrichten hebben, het werk dat we moeten doen, wat op onze handen is gezet. Het op school waar we onderwijs ontvangen, wilt u ook dat zegenen? Dat we ook gelukkige jaren mogen hebben, de schooltijd. Zegen ons in de verhouding met en voor elkaar, bij de opvoeding van de kinderen, bij ons leven als een christen. Wilt u, o Heilige Geest, ons daarin ook de wijsheid geven die daarin nodig is, het geduld en de liefde, dat boven alles. Neem ons in uw bescherming voor alle dingen die ons leven bedreigen, levensbedreigend, verdrietig zijn, zondig zijn. Dat we u geen verdriet bezorgen en elkaar geen verdriet aandoen. Wilt u ons zegenen, Heere, ook bij alle gemeentewerk, wat we daar mogen doen. Wilt u dat zegenen, dat het ook dienstbaar en vruchtbaar mag zijn. Ga zo met ons en geef en leer ons heel dicht bij u te leven, bij u de bron van alle goed. Het is gemakkelijk gezegd, de bron van alle goed, maar wat zijn we druk bezig bij allerlei andere bronnen, waar het uiteindelijk niet goed is. Leer ons dat en zegen ons. Wij bidden het van u om Jezus wil. Amen. We gaan gemeente over tot de dienst van de offeranden, wordt gecollecteerd voor de u bekende doeleinden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. We gaan het slotlied zingen met Psalm 84, de versen 3 en 6. 84, 3 en 6. ontvangt nu de zegen van de Heere en gaat daarna heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.